weten dat Hij bij ons is. Dat Hij ons nooit verlaat, dat het zijn belofte was voordat Hij Jezus opvoer naar de hemel. Dat Hij tegen de leerlingen zei, de belofte, ik zal met jullie zijn tot aan voltooiing van de aarde. Wat er ook gebeurt, er is geen crisis in de hemel waar wij ook doorheen gaan. Er is geen paniek bij God. Hij is bij ons en daar mogen we op vertrouwen en daar mogen we op terugvallen. Ik wil je meenemen naar een verhaal wat zich afspeelde toen ik iets jonger was. Ik was op een conferentie voor tieners en jongeren. En dat was een vrij groot event en ik zat in de gebedsteam. Ik mocht daar in een kamertje gewoon bidden voor de tieners en jongeren. Dat was superleuk om te doen. En er waren veel activiteiten met sport en spel, met springkussens, trampolines. En er was heel veel, er gebeurde van alles. En er was een meisje die gevallen was. Ze was 15 jaar. Ze was gevallen van een springkussen op haar schouder en rug. Met een, het zag er naar uit dat het gebroken was. Omdat haar schouder scheef stond, de sleutelbeen stond fors omhoog. En het meisje had heel veel pijn. En ze was aan het huilen van verdriet, maar ook van pijn. En zij was een van de danseressen van het dansteam. Dus ze zou die avond ook nog het podium betreden om te dansen. En ze was daar echt wel heel erg van onder de indruk. En er waren allemaal mensen omheen gaan staan, mensen van de EHBO-team. En ik ging er ook bij staan als medicus. Ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik werk als arts op een spoedeisende hulp. Toen was ik nog student trouwens, toen dit verhaal zich afspeelde. Maar we gingen erbij staan en zo naar haar kijken. En terwijl de EHBO-team de dokter had gebeld, de huisarts kwam eraan, die ging haar onderzoeken. Nou, die zag natuurlijk meteen de standsafwijking van haar sleutelbeen en haar schouder. En de dokter zei van ja, het is gebroken, ze moet naar het ziekenhuis. Dat meisje huilen, heel veel verdriet, drama eromheen. En de dokter die belde de ambulance voor vervoer, want ze kon niet in de auto, ze moest echt liggend op een brancard. En hij schreef een verwijsbrief, op de brief schreef hij op, nou, gebroken schouder en sleutelbeen. En terwijl we daar stonden met z'n allen in afwachting op de ambulance, toen was het alsof God tegen me zei, bid voor haar en ik wil haar genezen. Ik keek om me heen, ik denk, nou, dat is toch best spannend. Dat is toch best spannend, omdat je ziet gewoon die standsafwijking, je ziet de zwelling, je ziet dat het scheef staat. En dan ben ik zo'n chicken en ik vind het lastig om te bidden voor iets wat je met je ogen gewoon afwijkend ziet. Heeft u dat ook? Kijk, als u mij vraagt, bid maar voor een hoofdpijn wat ik niet zie, dan denk ik van het zal wel, daar kom ik mee weg. Maar als je moet bidden voor iets wat daadwerkelijk voor je oog anders uitziet, dat is toch best lastig. Ben ik de enige die daarmee worstelt? Dat is toch best lastig. En daarnaast kwam ik achter dat ik best veel beperkingen had. Namelijk beperkingen van mijn kennis en kunde. Als een medisch wetenschappelijk opgeleid iemand is het ontzettend moeilijk om op dat moment te geloven in een wonder. Omdat ik zoveel weet en ik dacht, Heere God, heeft u die schouder wel gezien? Weet je, wat is geen eerlijke vraag dat ik voor haar moet bidden. Maar ik voelde de drang werd steeds sterker. Dat God sprak en ik kon niet anders. Ik moest iets doen. En ik keek om me heen, desperate op zoek naar een redding. En toen zag ik Bart staan. Bart was ook een van de leden van de gebedsteam. En ik wist meteen, Bart heeft niet de beperkingen die ik heb. Bart is niet medisch opgeleid. Die vindt het allemaal niet zo boeiend, dat menselijk lichaam. En sterker nog, maatschappelijk gezien zou je Bart categoriseren als een simpele jongen. Hij was niet zo goed op school. Hij had helemaal de school niet af kunnen maken. Ik dacht, de wereld vindt Bart een jongen met beperkingen. Maar eigenlijk ben ik hier degene met beperkingen. Dus ik vroeg aan hem, Bart, zou jij voor haar willen bidden? Want ik geloof dat God haar wil genezen. Ik denk, hè, dan heb ik mijn taak vervuld. Dan ben ik in ieder geval een beetje gehoorzaam. Want God had tot mij gesproken. Ik denk, nou heer, dit telt toch ook, weet je wel. Ik organiseer het gewoon. Dan hoef ik het niet zelf te doen. Nou, Bart vond het natuurlijk prima. Die geloofde wat ik zei. Die wist, oh ja, als God tegen jou heeft gezegd dat hij haar wil genezen, dan gaan we ervoor. Er was alleen één probleem. Het moest een beetje snel, want de ambulance was er al bijna. Alleen Bart die stotterde heel erg. Dus die kwam niet echt snel uit zijn woorden, weet je wel. Maar en hij begon om een zin uit zijn mond te krijgen en ik probeerde hem te helpen. Dat moet je niet doen bij mensen die stotteren. Je moet ze de tijd geven, maar ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik heb hem geholpen. Het enige wat hij uit zijn mond kreeg was, wees genezen in Jezus' naam. Amen. Het duurde iets langer, maar dat was de strekking van wat hij zei. En op dat moment kwam de ambulance binnen, die duwde ons een beetje aan de kant. Zij gingen dat meisje opladen, brief van de huisarts mee, gebroken schouder en sleutelbeen naar het ziekenhuis. En terwijl ze de ambulance in werd gereden, zei ik nog tegen haar, vanavond zul je dansen. Want dat was ook haar, een van de grote verdrieten waar ze naar had uitgekeken, om te dansen die avond. Ik zei, vanavond zul je dansen. Nou, ze reed weg en in de avond was een samenkomst was begonnen, groot samenkomst met allemaal tieners en jongeren. En toen zag ik dat meisje binnenkomen. En ze straalde helemaal en er was echt niks aan de hand, niks aan haar te zien. En toen vertelde ze dat ze in de ambulance al geen pijn meer had, terwijl ze daarvoor nog bijna flauw viel van de pijn. En eenmaal aangekomen op de spoedeisende hulp, zeiden die dokters daar van ja, wat een onzin. Dus ze keken naar dat briefje, zwart op wit. Die zei ja, die huisarts zit er compleet naast, want we zien geen zwelling, we zien geen standsafwijking. Ze hebben nog een foto gemaakt voor de forum, niks op te zien. Ze hadden haar meteen weer teruggestuurd. Het was een best bijzonder gebeurtenis. Ook in mijn leven als een christen zoekende naar de kracht van God. En ik heb daar wel iets moois geleerd, of iets belangrijks geleerd, namelijk de obstakels en de beperkingen die we soms hebben om Jezus te ontmoeten zoals Hij is. En ik ga vanochtend met jullie daarover hebben, over obstakels. En dat doe ik aan de hand van het verhaal uit Marcus 5. Marcus 5, vanaf vers 24, even de context, dat is het verhaal wat bekend staat als de bloedvloeiende vrouw. Sowieso wel jammer om een verhaal te kennen met het probleem, eigenlijk is dit het verhaal over natuurlijk een vrouw die Jezus ontmoet. Is veel leuker. Of het verhaal van de verloren zoon, zeggen ze. Nee, het gaat om de gevonden zoon. De zoon die tot inkeer komt. Maar goed, dit verhaal staat bekend als de bloedvloeiende vrouw. En voordat dit verhaal zich afspeelt, lezen we dat die Jezus het water oversteekt. De storm stilt onderweg en dan komt hij aan op een land waar een bezeten man is en Jezus bevrijdt deze man. De demonen gaan in een kudde varkens, misschien ken je dat verhaal. Maar op een gegeven moment eindigt dat verhaal dat het volk daar, de mensen die daar woonden, die zeggen tegen Jezus, leuk en aardig, al die wonderen tekenen, maar we hoeven u niet. Ga weg van ons. En die Jezus wordt weggestuurd uit hun land, uit hun plaats, terwijl hij een geweldig wonder heeft gedaan. Dat is eigenlijk wel waanzin, maar dat betekent tegelijkertijd dat ook vandaag de dag zullen er altijd mensen zijn die hem niet willen kennen, die hem niet willen ontmoeten. Wat we ook zeggen, wat we ook doen, en al zou die Jezus voor ze staan en wonderen doen, dan nog zullen er mensen zijn die zeggen, ga weg van mij. Dat is even goed om dat te beseffen, dat dat ook de realiteit was van die Jezus zelf. He, soms zijn wij gefrustreerd waarom de wereld hem niet wil aannemen. Nou, toen ook niet. Ze zagen met hun ogen, ze zagen wat hij deed. En nog steeds waren er momenten, mensen die zeiden, ja, leuk en aardig, maar we hoeven u niet, vertrek van deze plaats. Zo gaat hij weg, komt hij in dit verhaal waarin Jairus, een leider van een synagoge, hem uitnodigt naar zijn huis om voor zijn dochtertje te bidden die ziek is. En onderweg gebeurt er dit. Marcus 5, vers 24. Hij, dat is die Jezus, ging met hem, Jairus, mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen. Lekker bemoedigend voor mij, maar goed, dat even terzijde. Aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen haar, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie dat gedaan had. De vrouw die bang was geworden stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe, viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Even tot zover. Als wij dit verhaal lezen in Nederland, in het Westen, anno 2022, dan hebben we daar een andere beeld bij dan wat zich afspeelde 2000 jaar geleden in het Midden-Oosten. Het is belangrijk om te beseffen wat er met deze vrouw allemaal aan de hand was voordat ze Jezus ontmoette. Een van de obstakels namelijk voor deze vrouw om op weg te gaan was Leviticus. Leviticus 15 in vers 25, daarin staan de wetten van Mozes. En in Leviticus 15 staat dat een vrouw die aan bloedvloeien lijdt onrein is. Daar staat zelfs, dat is zo heftig om te zien, maar er staat zelfs dat als ze op een stoel zit, dat is onrein. Ze mag niet onder mensen komen, ze mag niet aan tafel, ze mag niet de eredienst van God meemaken. Dus ze werd overal voor buiten gesloten, over het algemeen 2-3 dagen, 4 dagen, 5 dagen per maand. Maar voor deze vrouw was dat 12 jaar, non-stop. Eenzaam, isolatie. Is er roering onder de vrouw? Zeg ik iets verkeerd? Nee? Oké. Gelukkig waar. Ik hoorde een hele flauwe grap, vergeef het me, maar is toch wel grappig. Iemand zei, deze vrouw had geen maandverband, maar een jaarverband nodig. Dat is heel flauw. Dat is echt heel flauw. Maar deze vrouw leefde in een drama. Haar hele leven. Moet je je voorstellen. Niemand kwam over de vloer. Geen gasten aan tafel. Ze mocht 12 jaar lang niemand knuffelen. Ze mocht niet in of bij de synagoge komen. Moet je je voorstellen wat je sociale, maatschappelijke positie dan nog is. Ze had alles geprobeerd om te genezen. Tot dan toe niet succesvol. Een gebroken vrouw, een failliete vrouw. Maar die dag stond dat zinnetje. Ze had gehoord over Jezus. Ze had gehoord over Jezus. En die dag wist zij. De eerste obstakel van de religieuze wetten. De eerste obstakel dan wat haar verbod om onder mensen te komen. De eerste obstakel. Ze had gehoord over Jezus. Dus die obstakel moest sneuvelen in haar hoofd. En ook vandaag de dag kunnen de religieuze wetten wat we elkaar opleggen, wat we van elkaar verwachten, dat kan een obstakel zijn, dat kan een muur worden, een blokkade worden tussen ons en God. Oh, misschien denkt u, ja, maar wij zijn niet zo traditioneel, bij ons is de liefde een relatie, hè? Wij zijn niet van die tradities of die religie en zo. Nee, wij zijn helemaal niet van de religie, hè? Dat vinden we van onszelf al snel, maar elk groep, als we niet uitkijken door de jaren heen, we ontwikkelen ook onze eigen religieuze wetten. We ontwikkelen onze eigen gedachten over hoe het hoort te gaan en hoe de voorganger moet spreken, hoe de muziek moet zijn. En we hebben van alles bedacht en daarbinnen moet het passen. En als dat niet daarbinnen past, hebben we er moeite mee. De religieuze wetten verboden haar om onder mensen te komen. De obstakel was zo enorm groot. De wetten van Mozes. Maar die dag, ze had gehoord over Jezus. En ze ging op weg. Wat ze had gehoord over Jezus, haar geloof in dat het verschil kon maken, was sterker dan de religieuze wetten haar opgelegd. De verwachting die ze had van wie Jezus is, was krachtiger dan wat haar was verteld door de wetten van Mozes. Die dag wist ze, ik moet naar hem toe. Ze overwon de strijd in haar denken, de veroordeling. En als God ons niet oordeelt, dan zijn sommige mensen ook nog eens goed in om zichzelf te veroordelen. Dan heeft God ons al lang vergeven, maar dan hebben wij moeite om onszelf te vergeven. Maar deze vrouw vertrekt op weg naar Jezus. En de tweede obstakel die ze moest overwinnen, dat was haar lichamelijke gesteldheid. Want ik kan je wel vertellen, als je 12 jaar aan bloedverlies leidt, dan heb je zeker bloedarmoede. En als je bloedarmoede hebt, en waarschijnlijk zelfs een diepe bloedarmoede hebben, lage HB, lage hemoglobine, dan weten we dat je heel erg moe, lusteloos en kortademig kan zijn. Dan kost alles extra veel energie, dan kom je amper vooruit. Dan is alles zwaar, dan ben je buiten adem, je armen optillen voelt zwaar aan. Laat staan als je in het Midden-Oosten lopend heuveltje op, heuveltje af naar Jezus moet. Er was geen polderlandschap. Er was geen Uberdienst in die tijd. Dus ze heeft moeten lopen. Dat is een enorme obstakel om bij Jezus te komen. Ook vandaag de dag kan soms een ziekte of pijn in ons lichaam een blokkade worden. Niet alleen blokkade fysiek om naar de diensten te kunnen komen, maar ook soms dat het ons geloof raakt. Als je niet op je lichaam kan vertrouwen, dan kan het soms best ingewikkeld worden om bij Jezus te komen. Je kan teleurgesteld zijn door lichamelijke pijn. Je kan zo moe zijn, zo uitgeput, dat je geloof gaat wankelen. En dat begrijp ik, dat is begrijpelijk. Maar deze vrouw had gehoord over Jezus. En die dag besloot ze om met de laatste krachten die ze had, voet voor voet, stap voor stap, op weg te gaan om Jezus te ontmoeten. En als ze dan ook deze tweede obstakel heeft overwonnen, ze is al in haar hoofd de veroordelingen, de religieuze wetten heeft ze aan de kant kunnen zetten. Ze heeft lichamelijk haar laatste krachten bij elkaar verzameld en haar moed bij elkaar geschrapt, een enorme afstand afgelegd en dan kom je er eindelijk. En dan heb je de mensenmassa, de groep. En ook dat kan vaak tussen ons en Jezus instaan. Niet alleen maar de mensenmassa die fysiek een blokkade kunnen vormen, maar ook je gedachten over hen. Ja, maar hij is voor de ander en nooit voor mij. En dan voelt het alsof Jezus aan je voorbij gaat voor de ander. En dan voelt het dat de anderen het makkelijker hebben dan jij. Oh, dat zijn de leerlingen die staan naast hem. Oh, dat is de leider van de synagoge. En dan zou je geneigd zijn om een stap terug te zetten en van achteren te kijken en zeggen, laat ook maar. Maar deze vrouw, die had gehoord over Jezus. En terwijl ze met haar laatste krachten aankwam en ze zag de menigte lopen, duwen, wringen, opnieuw moest ze de religieuze wetten overwinnen, want ze moest zich in een menigte wurmen, mensen aan de kant duwen. Misschien wel verstopt, gesluierd onder een kledingstuk om niet herkend te worden, want ze mocht er niet zijn. En ze duwde mensen aan de kant met de laatste krachten die ze had, heeft ze de massa weg weten te werken om Jezus aan te raken. Ze had gehoord over Jezus. Ik ben dan zo benieuwd wat ze gehoord had. Wat hadden ze tegen haar gezegd? Wie was degene die had getuigd? Er was kennelijk iemand die een verhaal had verteld tegen deze vrouw. Ja, maar die Jezus die over is gestoken, die aan is komen meren en daar bij het meer staat, die Jezus, daar moet je bij zijn. En ze had gehoord over hem op een manier dat ze dacht, dit is het. Ik moet naar hem toe. Hoe mooi zou het zijn als ook wij vandaag de dag zo'n plaats zijn. Dat de hele omgeving hoort over Jezus. Door u, door jou en door mij. En dat ze horen over wie hij is. En dat we alles aan de kant kunnen zetten door wat voor crisissen we ook heen gaan. Wat de mensen ook hebben gezegd en wat wij ook van ons denken. Dat alles gaat wijken als we horen over Jezus. En dat we denken, daar wil ik bij zijn. Daar wil ik vooraan staan. Ik wil hem aanraken. En als zij dan daar is en als zij hem aanraakt en de Jezus reageert en vraagt wie heeft mij aangeraakt, dan lees je op een gegeven moment dat deze vrouw voor hem zich neerstort en vertelt de hele waarheid. En dan staat er in NBV staat het woordje dochter niet, maar in de grondtekst wel. Er staat dat Jezus zei, dochter, uw geloof heeft u behouden. Sommige vertalingen zullen dat misschien wel hebben. En wat hier gebeurt is, in het Oosterse cultuur, in het Joodse cultuur, is dit heel krachtig. Want wat Jezus hier doet door haar dochter te noemen, de grote rabbi die zoveel mensen om zich heen heeft, die zegt tegen een onreine vrouw, want zo zagen mensen haar, die wisten nog niet wat er gebeurd was. Hij zegt dochter en daarmee herstelt hij haar identiteit. Daarmee herstelt hij haar waardigheid. haar dignity. Dochter, je valt nu weer terug in de lijn van de zegen. De lijn van Abraham, Isaac en Jacob. De belofte die is gegeven, dochter, dochter van Abraham. Zo werd het vaak bedoeld. Je hoort er weer bij. Met dat ene woordje, dat ene ontmoeting, herstelt Jezus haar waardigheid, haar identiteit. En dan zegt hij, je geloof heeft je behouden. Het ging over haar redding. Het ging over haar behoud. En als laatste, wees genezen van je lichamelijke kwaal. Natuurlijk is dat iets heel belangrijks, waarvoor zij ook bij Jezus was gekomen. Maar nog veel belangrijker was het herstel van dochterschap. Herstel van zoonschap. Herstel van een kind van God zijn. Nog veel belangrijker was het behoud, redding. En pas daarachteraan, wees genezen van je kwaal. De obstakels die zij moest overwinnen om bij Jezus te komen. Vandaag de dag, in een enorme roerige tijden waarin wij ook leven, zijn er ook soms zoveel obstakels. Privé, persoonlijk, obstakels, maar ook wat wij elkaar opleggen. Ook christenen die elkaar bestrijden met maatregelen, meningen over COVID, over vaccinatie. Ik krijg zelfs berichten van mensen die, christenen die zeggen, wij zijn stiekem gevaccineerd, want volgens de dominee ga je naar de hel als je de prik hebt gehaald. Dan krijg ik berichten van mensen die zeggen, wij willen ons niet laten vaccineren en volgens de overheid of zelfs andere leiders ben ik dan de oorzaak van alles en ben ik egoïstisch. En beide kampen hebben zoveel verdriet en zoveel angst en zoveel strijd. Allerlei obstakels die we elkaar hebben opgelegd. Alsof de reddende kracht van Jezus tekort schiet om te redden als iemand zich laat vaccineren. Dat is waanzin, dat is onzin. Of andersom, alsof iemand die oprecht uit angst zich niet laat vaccineren, alsof die het tekort komt bij God. Dat is onzin. Bij de Jezus zijn we welkom. Maar er is zoveel strijd onderling. Er is zoveel bedweterigheid en zoveel wetten die we elkaar opleggen, dat ik me ook wel voor kan stellen dat mensen afhaken, dat die denken, ik weet het allemaal niet meer, want wie moet je geloven, waar moet je naar luisteren? En het wordt één grote chaos voor veel mensen. Maar er is geen crisis in de hemel, er is geen paniek bij Jezus, hij is nog steeds onder controle. Hij is nog steeds de hoop voor hen die geen hoop hebben. Hij is nog steeds het leven, hij is nog steeds de enige weg naar de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En als je oprecht bij hem komt zoals je bent, met al je twijfels en angsten, dan ben je welkom. Maar in een ontmoeting met hem zul je veranderen. Zul je moeten veranderen, je zult je moeten bekeren. Je zult van vloek naar zegen moeten gaan. En soms zijn het de keuzes die we maken. Soms is het breken met de zondige natuur. Je bekeren, je laten dopen, belijden dat hij Heer is. Vertellen over Jezus, dat ook anderen horen over jouw redding. En dat ook zij hem willen ontmoeten. En dan de weg achter hem aangaan met vallen en opstaan. Het evangelie is niet veranderd in de tijden waarin we leven. Ze had gehoord over Jezus. Mensen vonden van alles van haar. Zij vond van zichzelf misschien van alles. Ze had zoveel los moeten laten, zoveel moeten rouwen, zoveel moeten verliezen jarenlang. Helemaal failliet gegaan aan dokters en van alles geprobeerd. Niks had geholpen, maar ze had gehoord over Jezus. Ik wil jullie oproepen als gemeente om te vertellen over Jezus. Hij die geneest, hij die redt en herstelt. Hij die niet in de eerste plaats met de religieuze wetten aan het vinken is, hoe goed je wel niet bent. Maar in een ontmoeting met hem, oh ja, tuurlijk, kijk, die wetten die waren niet voor niets. Er is een hele theologie achter, maar daar gaat het even niet om. En ik predik ook niet dat alles maar goed is en dat genade alles dekt. Daar gaat het niet om. In een ontmoeting met Jezus zullen we moeten veranderen. Ik geloof niet in... Moet even kijken hoe ik dit formuleer, want dit is ook online, hè? Ben ik in beeld? Oeh. Moet uitkijken wat ik zeg. Nee. We zijn ook soms geneigd om de wereld uit te nodigen. Kom bij deze Jezus zoals je bent, punt. In onze wens om inclusief te zijn, zijn we soms vergeten we dat God een heilig God is. En dat wij moeten sterven om te leven in Hem. Dat betekent het afleggen van wie je bent om te worden zoals Hem. Onderweg, met al onze twijfels, zijn we welkom bij Jezus. Maar in een ontmoeting met Hem moeten we bekeren. Bekeren van onze zondige bestaan. Andere keuzes maken, het verschil maken, licht willen zijn, zout willen zijn. Anders leven. Als wij niet veranderen in ontmoeting met Jezus, kunnen we net zo goed thuis blijven. Dan heeft het allemaal geen enkele zin. En in dat proces geeft Hij de kracht, herstelt Hij onze identiteit, herstelt Hij onze waardigheid, geeft Hij nieuwe kansen, zonen, dochters van de Allerhoogste God. Hij nodigt ons uit om een nieuwe schepping te worden. Hij heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid, geen geest van lafhartigheid. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Blijf in Christus Jezus, zegt de Bijbel. Hij maakt van ons burgers van de hemel. Hemelburgers. Geen hamburgers, maar hemelburgers. Wij gaan straks hamburgertje halen, denk ik. Maar we zijn hemelburgers gemaakt door Hem. En ook op een dag als deze, aan het begin van een nieuw jaar, is goed om te beseffen. Is goed om over Jezus te horen. Zoals u ook hier bent met al uw obstakels. Obstakels in ons hoofd. Obstakels door anderen opgelegd. Obstakels soms door kerken opgelegd. Om dat te overwinnen op weg naar Jezus. Ik wil afsluiten door te bidden met elkaar. En misschien kunnen de muzikanten alvast naar voren komen. Dan kunnen we nog in gebed gaan. Ik zal na afloop nog beschikbaar zijn even bij de boekentafel. Ik heb wat boeken meegenomen. En verhalen, medische verhalen als u dat leuk vindt. Dan een daarvan is gastarbeider. Verhalen van hoop op de spoedeisende hulp. Hierin heb ik opgeschreven wat ik allemaal meemaak in het ziekenhuis. In ontmoeting met mensen, niet gelovigen, gelovigen. Het verhaal met Jezus is zo leuk en zo spannend. Het is goed om te vertellen, te getuigen, verhalen te vertellen. Heb je gehoord over mijn Jezus? Dat mensen zeggen, nee, wat dan? Maar dat we dan ook een verhaal hebben over wie Hij is. Het is goed om mensen bij Hem te brengen. Het is goed soms om de massa weg te duwen, zodat mensen bij Jezus kunnen komen. Laten we bidden met elkaar. Trouwe God, Hemelse Vader. Wat bent u een goede God. Heer, wat is het een wonder dat wij bij u mogen komen. Of we nou al jarenlang niet meer in de kerk zijn geweest. Omdat het niet mocht van onszelf of van de ander. Heer, of dat we nou jarenlang buitengesloten zijn geweest. Heer, of we nou heel rijk zijn of arm. Zeer intelligent of volgens de wereld heel simpel en niet geschoold. Heer, daartussen, wie we ook zijn, hoe we ook zijn. Vandaag willen we horen over u, de man zonder zonde, die rondging weldoende, genezende, herstellende, die rondging mensen tot inkeer brengende, predikende, kom tot inkeer. Heer Jezus, u die het koninkrijk van God dichtbij bracht, u die niet onverschillig voorbij ging, van leiders van synagogen tot de bezetene, uitgestotene. U gaat niet aan ons voorbij. En dus hoe je ook hier ziet, mijn lieve zus, mijn lieve broer. Misschien ben je er lang niet geweest. Misschien heb je jezelf afgeschreven, maar hoor over mijn Jezus. Zet de obstakels aan de kant. Zet de oordeel aan de kant. Kom bij Hem, raak Hem aan. Laat Hij je aanraken. Verander, bekeer je. Neem een besluit, kies voor zegen. Zo wil ik je bemoedigen deze dag. Met het verhaal van mijn Jezus. Zo wil ik je oproepen. Om altijd op weg te gaan naar Hem. Om Hem aan te raken. Dat mag je ook bidden in je eigen woorden. Je mag in gebed jezelf zien in plaats van deze vrouw. Jezelf lopende, vermoeid, massa wegduwende om bij Hem te komen. Strek je uit en raak Hem aan. Raak Hem aan tot herstel, genezing. Wees zo gezegend en wees een zegen voor de ander. Amen.